Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 33 en daarvan het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het 6e van 33. De schriftlezing is, gemeente, uit de Romeinenbrief, niet het 6e, maar het 9e hoofdstuk, dus Romeinen 9. En daar beginnen we bij vers 16 te lezen tot en met het einde, vers 33, dus Romeinen 9, vers 16 tot en met 33. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 65, het 2e vers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Romeinen 9 vers 16 tot en met 33. Daarna Psalm 65 vers 2 en vervolgens de geloofsbelijdenis.
Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal er komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u nu mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, dien hij wil, en verhardt, dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil nederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaat der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar het heen gezegd was: gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël: alwaar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft: indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk geweest, gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Thank you.
van u spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, en ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis zoals we die vinden in de Dordtse leerregels. Het eerste hoofdstuk, de paragrafen 5 en 6, willen wij vanmiddag gaan lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 5 en 6. Daar lezen wij onze belijdenis. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel ze hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, na zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit, die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat van het verderf, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, hetwelk, evenals de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Wij willen eerst de Heere gaan bidden om zijn geest en genade bij het overdenken van deze diepte Gods. En we willen ook nog voorbeden en dankzegging doen voor de kerkelijke vergadering van aanstaande vrijdag in Rijnsburg en ook voor de jongeren die geslaagd zijn of een herkansing hebben voor hun examen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige, onveranderlijke en soms zo onbegrijpelijke God. Dat ligt niet aan u dat u voor ons onbegrijpelijk bent, maar wij hebben onszelf van de gave beroofd om te verstaan de dingen die van God zijn. We hebben van onszelf van de gave beroofd om te geloven wat gij zegt. En nu zijn we verduisterd in ons verstand. We zijn dood door misdaden en zonden. En nu worden we als gevallen mensen geconfronteerd met uw eeuwige raad en besluit. En we hebben een belijdenis gelezen die misschien wel haak staat op ons verstand, op onze filosofieën en op onze redeneringen. En daarom is het voor de wijzen en de verstandigen ook verborgen, hebt gij gezegd. Maar hebt gij hetzelfde aan de kinderkens geopenbaard? En daarom bidden wij u, Heere, om een kinderlijke gestalte. Een kind dat niet weet, dat niet begrijpt, maar dat toch vertrouwt. En dat op het woord komt. En doet wat gij beveelt. Heere, dan hebben wij echt uw Heilige Geest nodig. Om ons ook deze middag onder dit woord te stellen. We hebben niet alleen interesse nodig in deze dingen, maar ook betrokkenheid en vooral ook heilbegeerte. Heere, bewaar ons voor een onvaste geest. Die al gauw de moed laat zakken. Of die het woord gaat verdraaien. En conclusies gaat trekken die uw woord niet doet. En dat doen we dan tot ons eigen verderf, zo hebben we gelezen. En dan is er één die lacht, dat is de duivel. Die ons vals leidelijk wil maken, die ons moedeloos wil maken. Of die ons anderzijds aandrijft om dan inderdaad zelf die stap maar te zetten. En zelf de dingen te grijpen en zelf de dingen te pakken en te geloven met een eigen gemaakt geloof. Er zijn niet voor niets, heren, zoveel dwalingen geweest, zowel ter linker als ter rechterzijde in de geschiedenis van de kerk. En we zijn er nog steeds vatbaar voor. Zo hebben we ook vanochtend gehoord. Zelfs een oude en in de dienst vergrijsde profeet Samuel liep ook nog steeds het gevaar om aan te zien wat voor ogen is. Hij moest berispt worden. Heere, geef dat wij deze middag, jong en oud, iets zullen meekrijgen van datgene wat de belijdenis op grond van uw woord ons mee wil geven. Geef helderheid in het spreken, zodat ook de jongeren, ja ook de kinderen, er iets van zullen verstaan. En geef dat de wijzen en verstandigen niet hun verstand uitschakelen, maar dat wij u God mogen laten. Dat we maar leren beseffen wie wij zijn. Niet alleen maar kleine mensen. Dat zou nog het ergste niet zijn, Heere, want gij hebt ons zo geschapen. Maar we zijn gevallen mensen. Verdorven in ons verstand. Niet alleen beperkt, maar ook verdorven. En met onze beperkte verstandelijke vermogens proberen wij u, de hoge heilige God, en wat gij besloten hebt, te begrijpen. En proberen wij in diepte Gods te graven waar we niet bij kunnen. En in de verborgen dingen te wroeten. En dat maakt mensen moedeloos of zorgeloos. Heere, bewaar ons voor die uitersten. Maar geef dat wij, nu gij in uw woord ook komt, met dat vriendelijke aanbod van genade, dat we onze mond open zullen doen. En dat al wat ons ontbreekt, het van u leren verwachten. Wij kunnen inderdaad niet wijzen op iets in ons. Het is in de belijdenis gezegd. Ook zij die tot de uitverkorenen behoren, waar ze zelf geen weet van hebben, maar die hebben een hart dat net zo hard is als dat hart van de verworpenen. En uit het hart van alle mensen komen voort al die boze zonden. Maar nu bent u een ontfermende God. En in het hart van de uitverkorenen ontsteekt gij toch geloof dat zich richt op uw deugden. Heere, leer ons geloven. Leer ons, al is het onder tranen, te roepen, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Maar bewaar ons ervoor, Heere, dat wij u de schuld gaan geven. Bewaar ons ervoor dat wij ons gaan verontschuldigen. Dat ons ongeloof vergoelijken. Begrijpelijk maken. En geef dat we op onze plek komen. In het stof voor u. Om onze zonde, ook dat van ongeloof, te belijden. En het oog op u geslagen te hebben, totdat gij ook ons genadig zij. Zegen zo ons samen zijn, Heere, en onderwijs ons in de dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. En laat uw kerk zich daar dan ook in onderwijzen, dat zij de onuitsprekelijke troost mogen beleven die er van dit besluit uitgaat. De troost die er was voor Petrus, toen hij in de ogen van de Christus zag, ik heb voor u gebeden. Hij had hem zojuist verloochend. Maar ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Die onuitsprekelijke troost voor mensen die ook na ontvangen genade struikelen, vallen, zichzelf tegenvallen, maar toch niet uit u kunnen vallen omdat gij ze vasthoudt. Heere, leer ons die vastheid in dat vaste woord te zoeken. Schenk ons uw genade, Heere, in alle dingen, ook in het kerkelijke leven. Er is aanstaande vrijdag een vergadering bijeengeroepen door de kerk van Rijnsburg. In de spannen van deze tijd nu onze kerken in zo'n ontzaggelijk moeilijke omstandigheid verkeren. Waar alles en iedereen in verwarring is, waar iedereen weer andere gedachten uitspreekt. Heere, geef dat die vergadering onder de leiding van uw geest mag plaatsvinden. En dat de kerken voortgezet mogen worden in het spoor van de schrift en van de belijdenis en van de kerkorde en van de synodale besluiten die op grond van de schrift en de belijdenis genomen zijn. En heren, dan weten wij niet hoe het verder zal gaan en hoe groot de schade eventueel zal zijn. Maar heren, dat is dan iets wat voor ons verborgen is, maar u vraagt van ons om de oude paden niet te verzetten. Maar om die oude paden te betreden in het spoor van ons voorgeslacht. Niet alleen kerkelijk, maar ook gemeentelijk en ook persoonlijk. Heere, geef ons toch dat geloof dat alle eeuwen door beproefd is geweest. Dat alle eeuwen door zich gericht heeft op uw woord. En dat ondanks dat het niet altijd begrepen werd of dat het inging tegen onze wensen, maar dat toch geëerbiedigd werd. Bewaar ons voor de geest van de tijd die zoveel sporen trekt. In kerken, in gemeenten, in persoonlijke levens. En zegen ons zo met de komst van uw geest die onze kerken bewaart en vermeerdert. Maar bovenal uw kerk, de kerk met een hoofdletter die gij van eeuwigheid gekocht hebt, verkoren in Christus. Heren, wij bidden u voor elkaar als gemeente, voor de jongeren ook van de gemeente. Er zijn examens geweest, ook in de afgelopen periode. Er zijn er die geslaagd zijn, die tot hun blijdschap een diploma mogen ontvangen. Er zijn er ook die een herkansing nog krijgen. Of wellicht ook die al weten dat ze gezakt zijn. In al deze dingen die ons leven zo op dit moment kunnen stempelen, bidden wij om uw zegen. Een zegen bij het slagen, opdat we u, de Heere, de dankbaarheid zullen mogen geven, omdat gij ons het verstand gaf en de inzichten en de krachten en de gezondheid. De afhankelijkheid van u als we nog een herkansing hebben, of ook de berusting als wij nog een jaar over moeten doen. Heere, schenk ons al die dingen die wij van onszelf zomaar niet hebben. En geef dat onze jongeren zo voorbereid mogen worden op een plaats ook in de maatschappij. En niet zozeer als arbeidskracht allereerst, dat ook, maar bovenal om in deze wereld toch staande te mogen blijven. Nu ze van de veilige omgeving van een reformatorische school wellicht het maatschappelijke leven ingaan of een nieuwe studie gaan doen, nu er veel op ze af gaat komen, nu de wereld des te meer gaat trekken, nu allerlei wind van leer ook over hen soms wordt uitgestort. Heere, wilt u ze vasthouden, onze jongeren die net als wij reizen naar de eeuwigheid. Met een ziel die nooit meer sterven kan, behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar en verschoon. En hoor ons wanneer we in onze ellende tot u roepen vanuit uw troon. En zo leggen we al deze dingen aan u voor, Heere, en smeken u of dat gij in ons midden wilt zijn. Gedenk ons ook als mensen in Nederland of deel uitmakend van deze wereld waar zoveel ellende is, waar de oorlogen toenemen, waar de spanningen zich vermenigvuldigen, ook tussen Israël en Iran, in Gaza, Oekraïne, Soedan of zoveel plaatsen in deze wereld. Heere, ontfermt u zich over deze schepping die als in barensnood zucht. En geef dat er een gebed mag zijn bij hen die bidden geleerd hebben, dat die geboorte van de nieuwe hemel en de aarde toch ook mag geschieden. Maar voordat het zover is, Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Trek ons met onze kinderen, zo zullen we u nalopen. En hoor ons gebed uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 89, de versen 4, 7 en 8. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 4, 7 en 8 van Psalm 89 zingen wij. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Dat is het zesde van Psalm 147, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, kinderen. Ik zei vanochtend al, de Dordtse leerregels die hebben het over een onderwerp dat niet altijd even gemakkelijk is. Omdat er bepaalde dingen gezegd worden die wij maar moeilijk begrijpen kunnen. Die soms misschien wel ingaan tegen de logica van ons verstand. En zoals dat in paragraaf 5 dus geschreven staat, dat de oorzaak van het ongeloof in de mens ligt. De oorzaak van het ongeloof ligt in de mens. Maar het geloof is uit God. Dat klopt logisch gezien niet. De remonstranten beschuldigden de Dordtse vaderen van een kreupele theologie. Het klopt niet. Ik zal daar zo straks nog wat meer over gaan zeggen natuurlijk. Maar jongens en meisjes, jullie zitten ook in de kerk. En jullie horen de preek ook. En het is ook voor jullie niet eenvoudig. Maar ik zal proberen om een voorbeeld te noemen dat een klein beetje een richting aanduidt waarin deze paragrafen 5 en 6 ons willen sturen. Een voorbeeld gaat altijd mank. Je moet dat niet helemaal heel letterlijk willen overzetten tot het geestelijke, maar het gaat meer om de richting, om iets van het gevoel te krijgen van wat bedoelden deze paragrafen nu. Jongens en meisjes, denk dan eens aan een kippenren, waar honderden kippen lopen. En die kippen die hebben het daar goed. Die krijgen eten en drinken op tijd. Die hebben de ruimte. Ze worden goed verzorgd. Het hok wordt op tijd schoongemaakt enzovoort. Veel en veel beter dan kippen die bijvoorbeeld in een legbatterij zitten, in een klein hokje zitten. Nee, deze kippen hebben alle ruimte. Maar op een ochtend, als het nog donker is, dan ontdekt een van die kippen in de hoek van die kippenren een heel klein gaatje. En hij gaat erin graven. En hij maakt dat gat groter. En hij wurmt er zich eronder door en hij komt buiten die kippenren terecht en de anderen zien dat ook en die gaan hem achterna. Maar omdat het zo donker is, ziet die kip niet waar die loopt en hij valt in het water, in een stroom. En allemaal vallen ze erin. En die boer die komt vroeg op en die hoort dat angstige gekakel en die ziet al die kippen daar in die stroom die bezig zijn om te verdrinken. En die rent vlug naar een bruggetje wat verder weg en hij gaat erop liggen en hij pakt daar een kip en die zet hij op de kant. En niet elke kip wil zich laten grijpen, sommigen zijn bang en die gaan worstelen en ja, ze zinken naar de bodem, hun veren lopen vol met water. Maar de andere die de boer te pakken krijgt, die zet hij op de kant. Waarom dit voorbeeld? Nou, hoe komt het nou dat die kippen verdrinken? Is dat de schuld van die boer? Nee, dat hebben ze zelf gedaan. Ze zijn zelf ontsnapt uit die veilige en verzorgde omheining waar ze alles hadden, hebben ze de vrijheid gezocht. En zijn ze door hun eigen schuld in dat water terechtgekomen. En die andere kippen dan, die dan door die boer dan uit het water zijn gered, hebben die dat aan zichzelf te danken? Nee, want niet zij hebben die boer gegrepen, maar die boer die grijpt die kippen vast. Dat is dankzij de boer alleen. Dat hebben ze niet aan zichzelf te danken. Maar die kippen die verdrinken, die hebben dat alleen aan zichzelf te danken. En nu zijn dit natuurlijk maar domme dieren. En daarom zei ik, dit voorbeeld gaat natuurlijk op allerlei manieren mank. Maar zoiets in die richting moeten we denken wat de Dordtse leerregels hier bedoelen. Het ongeloof, waardoor een mens verdrinkt, waardoor een mens verloren gaat, dat is niet uit God, dat is niet de schuld van God. Wij hebben onszelf van de deugd van het geloven beroofd door in onze welbewuste opstandigheid van God af te keren. Want we zijn geen domme kippen die zomaar iets instinctief gedaan hebben of niet wisten waar ze aan begonnen. Nee, Adam en Eva hebben dat welbewust, door ingeven van de duivel en door eigen om ongeloof en door eigen schuld hebben ze zich van God afgekeerd. Dus als een mens verloren gaat, zo zeggen de leerregels, is dat eigen schuld. Maar als een mens zalig wordt, als die gegrepen wordt, zoals die kippen gegrepen worden door die boer, dan is dat genade. Dat heeft een mens niet aan zichzelf te danken. Hij heeft niet God aangenomen. Hij heeft God niet uitverkoren. Maar hij is door God uitverkoren. Om te geloven. Nou, hier in grote lijnen is dit de gedachte die we in de schrift tegenkomen en die door de Dordtse leerregels beleden wordt. Nagesproken wordt. En ik wil proberen om daar met u naar te gaan luisteren. Het gaat dus over Gods eeuwig besluit. Dat staat centraal in deze beide paragrafen. Het eeuwige besluit van God. We letten op de belijdenis van dat besluit. Dan proberen we wat lijnen te trekken. Hoe dat zich verhoudt. Verkiezing en verwerping. Zoals ik in dat voorbeeld eigenlijk al een klein beetje gedaan heb. Het onderwijs in dat besluit. Vanuit paragraaf 6 met name. En dan ook de reactie op dat besluit. Hoe wordt er nou op gereageerd? Er wordt gesproken over verkeerde, onreine, onvaste mensen. Die horen dat. En die verdraaien dat tot hun eigen verderf. Maar heilige, godvrezende zielen geeft dat een onuitsprekelijke troost. Dus Gods eeuwig besluit, we letten op de belijdenis van dat besluit. Het onderwijs in dat besluit en de reactie op dat besluit. Nou, nog maar weer even naar dat artikel of dat paragraaf 5 toe. Daar wordt dus gezegd de oorzaak of schuld van het ongeloof is in de mens en niet in God. Maar in tegenstelling, het geloof in Christus en de zaligheid is een genadige gave van God. Kan ik dat nou helemaal begrijpelijk maken, gemeente? Dit onderscheid? Ik denk het niet. Ik kan dit niet zo uitleggen dat de slimste filosofen hier gelijk in moeten geven. Dat ze zich zullen buigen hiervoor. Dat denk ik niet dat dat kan. We hebben het immers hier over diepten van God. En wie zou God kunnen begrijpen in zijn eeuwige besluit? We moeten God God laten. Dat is een van de dingen die wij in de Dordtse leerregels meekrijgen. En de Dordtse leerregels proberen ons ook niet de dingen te laten begrijpen allereerst. Al wordt ons verstand natuurlijk niet uitgeschakeld. We zijn geen domme kippen. Maar de Dordtse leerregels willen ons laten belijden. En ik denk dat wat hier staat, en dat denkt u hopelijk met mij, dat wat hier gezegd wordt in paragraaf 5, dat voluit bijbels is. Het ongeloof is niet uit God, maar is uit de mens, is schuld van de mens. Bent u het daarmee eens? Ongeloof, zo wordt er hier gezegd, net als de andere zonden. Nou, de andere zonden, daar kunnen we er natuurlijk een hoop van opnoemen. En we hebben zo'n beetje een gradatie gemaakt van zonden die wij heel erg vinden. En andere zonden die we minder erg vinden. En er zijn ook dingen in ons leven die zijn een soort mankement. Ja, het ontbreekt ons eraan. Een moord plegen, dat is echt een zonde. Dat is verschrikkelijk, en dat is het natuurlijk ook. Het is verschrikkelijk als een mens een ander mens vermoordt. Met voorbedachte raden iemand het leven beneemt. Overspel plegen. Stelen. Bedriegen. Het zijn zonden die wij dan tot in de hoogste categorie van zonden taxeren. Hier wordt ongeloof één van de zonden genoemd, net als de andere zonden. Maar ziet u ongeloof ook als een zonde? Ik denk dat heel veel mensen, en eigenlijk voel ik dat zelfs soms ook wel zo, dat ongeloof eigenlijk meer een soort mankement is. Een soort gebrek van, ja, je moet geloven, maar geloof is een gave van God, dus ik heb dat niet, mij ontbreekt dat. Dus wat kan ik eraan doen dat ik niet kan geloven, want God moet het toch geven. Zo taxeren we toch het ongeloof. Als ik aan u vraag, gelooft u, dan zeg je heel makkelijk, nee, dat kan ik zomaar niet. Maar als ik zeg, ben je nou een dief, dan zeg je, dominee, wat denkt u wel van mij? Terwijl je misschien met je gedachten al allerlei soorten van diefstallen hebt gepleegd, of misschien in het verborgene wel niet helemaal eerlijk bent. Ongeloof, dat vinden we niet zo heel erg om dat genoemd te worden, maar een dief of een moordenaar of een overspeler of wat dan ook, dat is veel erger. Maar de leerlingen zeggen, nee, de ongeloof is een zonde. Want je maakt God tot een leugenaar. Trouwens, ze kunnen de schrift naspreken. Ik zei al, niet begrijpen, maar het is belijden. En dan kunnen we daar zo een aantal schriftplaatsen bij noemen. Ik noem alleen Johannes 3 bijvoorbeeld. Het laatste vers, 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En daar zet de Heer Jezus in Johannes 3 in het onderwijs, ook aan Nicodemus, het geloof tegenover het ongeloof. En dan gebruikt hij in die tweede zin voor het woord ongeloven equivalent. Een woord dat hetzelfde betekent. Overeenkomstige betekenis. Ongeloof dat is die de Zoon ongehoorzaam is. Geloof is dus gehoorzamen, gehoor geven aan wat de Heere zegt, hoorig zijn, je gehoorzaamt, je doet wat Hij zegt. En ongeloof, dat is niet horen. Dat is niet gehoorzamen. En dat is dus bepaald geen mankement, dat is geen gebrek, maar dat is een zonde. Als je bewust ongehoorzaam bent. Jongens en meisjes, als je moeder of je vader iets van je vragen en je bent ongehoorzaam, dan krijg je straf. Dan zeg je mama ook niet, ach, daar kun je ook niks aan doen. Nee, ongehoorzaamheid is zonde. Een tweede voorbeeld, 1 Petrus 2 vers 7. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots. Weer opnieuw datzelfde equivalent, diezelfde betekenis. Ongeloof is ongehoorzaamheid. Dus dat wil zeggen, gemeente, dat de schrift, dat de Heere ons verantwoordelijk houdt voor ongeloof. Ongelovigen zijn ongehoorzamen. En niet gebrekkigen of mankerenden. Het zijn mensen die God verdacht houden. God zegt dat wel, maar. Zo zegt een ongehoorzaam, ongelovig mens. De leerregels die belijden dan. De oorzaak of schuld van het ongeloof, zoals van de andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Het woord wordt gepredikt. Het wordt ernstig gepredikt. Het wordt lokkend gepredikt. Het wordt nodigend gepredikt. Het wordt ruim gepredikt. Er wordt aangeboden zelfs in de prediking. Maar het ongeloof zegt nee. En daarom zegt de Heer Jezus tegen het ongelovige Jeruzalem, ik heb u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. Hij maakt ook een voorbeeld van de dierenwereld, de kippen. Nou, die kippen, die maken een alarmerend geluid als er een havik in de lucht hangt of als er een onweersbui nadert en ze roepen. En die kleintjes met hun instinct, die komen van alle kanten toerennen. Die kip die doet haar vleugels omhoog en die kleintjes die schuilen onder die vleugels en zij zoekt een veilige schuilplaats. Maar de Heer Jezus zegt, dat heb ik geprobeerd. Ik heb jullie geroepen. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb jullie gelokt. Ik heb jullie vermaand. Ik heb genodigd, komt herwaarts tot mij. En gij hebt niet gewild. De schuld van dat ongeloof ligt niet in God, maar ligt in de mens. En nu heeft God, gemeente, besloten om mensen in dat ongeloof te laten liggen. Die mensen die dus zichzelf van de gave van het geloof beroofd hebben, die in Adam gezondigd hebben tegen God, ongehoorzaam zijn geworden. God laat mensen in die toestand liggen. En anderen, zo zullen we straks ook horen, die begiftigt hij wel met het geloof. Die anderen die verdienen dat net zo min. Die hebben zich niet waardig gemaakt. Die zijn niet wat vromer geworden. Die hebben zich niet wat begeerlijker voor de Heere gemaakt, dat hij hen, zoals die boer die kippen uit het water haalde. Er was geen onderscheid in die mensen. Ze waren net zo hard. Ze waren net zo ongelovig. Ze waren net zo onbekeerd. Net zo dood door de misdaden en de zonde. Maar degene die God voorbij gaat, die hebben dat aan zichzelf te danken. Die kunnen God niets verwijten. Net zo min als die kippen die boer konden verwijten dat hij hen niet uit het water kon halen of heeft gehaald. Ze hebben zelf in dat water, zijn zelf in dat water gelopen. Waarom doet God dat? De ene mens in dat ongeloof laten en de andere mens begiftigen met het geloof. Nou overstijgt dat voorbeeld van die kippen natuurlijk wat hier gezegd wordt. Want die boer die kon niet anders. Die probeerde wel, maar hij kon ze niet allemaal te pakken krijgen. Dus dat voorbeeld moeten we dan loslaten. Hier gaat het over God. Hier gaat het over de alwetende, de almachtige, de onbegrijpelijke God. God die diepten heeft. Diepten Gods. Die een verborgen raad heeft van zijn wil. Die verborgen dingen voor ons heeft. Dus waarom doet God dat zo? Ik weet dat niet. Dat heet welbehagen. Maar dat is soeverein, dat is vrijmachtig. Hij legt daar geen verantwoording van af. Dat is heel moeilijk natuurlijk voor ons mensen met een verdorven en ook beperkt verstand om ons daarbij neer te leggen. Wij willen zo graag in die verborgen dingen grijpen. Maar de Heere zegt, nee, jullie moeten je maar houden aan de geopenbaarde dingen. De verborgen dingen, zo zegt Mozes, zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. En dan begint, zo zeggen de Dordtse leerregels, daar hebben we de vorige keer ook bij nagedacht. Die begint niet met de verkiezing. Als de Heer in het leven van een mens gaat werken, dan begint hij niet met te zeggen, u bent een verkoren vat. Zo doet de Heer dat niet. Maar de Heer begint met de roeping. En nou ga ik niet herhalen wat er allemaal in die voorgaande artikelen gezegd is. Maar God begint met te roepen. Met dingen die hij openbaart, die hij profeteert, die hij verkondigt. Kijk, de duivel die begint graag met de verkiezing. Dat doet hij heel graag bij mensen die deze belijdenis van verkiezing en verwerping hebben. Bij de evangelische hoef je niet meer uit die verkiezing aan te komen. Daar zal de duivel je ook niet mee aanvallen. Maar bij ons begint hij graag met de verkiezing. En dan zegt hij, ja, je kunt wel in de kerk zitten en je kunt wel onder de prediking zitten. Maar als jij niet verkoren bent, dan kun je doen wat je wil. Maar je wordt nooit zalig. Als je niet uitverkoren bent, dan kun je roepen wat je wil. En je kunt bidden wat je wil, maar de Heer luistert niet eens, want je zit niet in dat besluit. Het is onmogelijk om zalig te worden, want die uitverkiezing, dat is een uitsluiting. Je wordt buitengezet. En zo maakt hij mensen moedeloos. En dan maakt hij mensen lam. Hij verlamt ze gewoon. Misschien herkennen we het wel. En het is ook een strijd, gemeente. Ik geef dat direct toe. Je komt het in het leven tegen van al degenen die genade mogen kennen. Ik hoef alleen maar John Bunyan te noemen. Wat een strijd heeft die man gehad met die verborgen raad van God. Wat een strijd heeft hij gehad met de verkiezing. Wat kan dat een mens bezighouden? Wat kan dat een mens verlammen? Maar dan moet ons verstand in dat opzicht even zwijgen. Het is verborgen voor de wijzen en de verstandigen. Zo zegt de Heer Jezus. Maar de kinderkens geopenbaard. En een kind, gemeente, dat kan niet alles begrijpen wat vader doet. Maar het luistert, als het goed is wel. Zeker die jonge kinderen die nog zoveel vertrouwen hebben in hun ouders. Die begrijpen niet, maar die vertrouwen. En dan moeten we ons gaan buigen over dat onderwijs. Hoe staat dat dan in de schrift? Hoe zijn dat? Hoe verhoudt zich dat nou? Ook het komen tot de zaligheid. Natuurlijk, een mens moet daarvoor uitverkoren zijn. Dat beleiden we en dat beleiden we van ganser harte. Dat het niet is desgene die wil. Zo hebben we net gelezen uit de Romeinenbrief. Nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Maar in dat laatste woordje, gemeente, zit het al. God is een ontfermende God. En als we dan naar dat tweede punt gaan, het onderwijs in dat besluit, dan zien we dat God op een bepaalde manier besloten heeft. Waar wij eigenlijk niet in kunnen komen, maar wat hij doet vanuit zijn welbehagen. De Heer heeft het lot niet geworpen. Zo staat het niet in de Bijbel over de verkiezing, dat hij als het ware een lot werpt en dat het lot de ene keer valt op die en de andere keer valt op die. Dat hij zomaar willekeurig verkiest en verwerpt, daar, dat lijkt misschien zo te zijn, gemeente, maar zo is het niet. Ik las eens een keer, in Auschwitz daar had je zo'n arts, de engel des doods noemden ze die, Jozef Mengele. De engel des doods, want hij zag eruit als een engel. Hij had een engelengezicht. Een prachtige, knappe man. En hij stond daar, terwijl die Joden, die arme mensen, werden uit die wagons gelaten. En daar stond hij te selecteren. Hij keek ze aan en dan deed hij alleen maar dit. De ene ging naar links en de ander ging naar rechts. Heel willekeurig. Hij kende die mensen niet. Hij wist niet van hun geschiedenis. Hij wist niet van hun gezondheid. Hij ging puur alleen willekeurig. De ene links, die ging de gaskamer in. De ander naar rechts, die mocht nog een poosje leven. En zo, gemeente, en ik huiver om dat voorbeeld te maken, gemeente, maar zo wordt er nogal eens gedacht dat God zo zou verkiezen en dat je moet er maar net bij horen. En je kan er ook niks aan doen als God je naar de linkerkant verwijst enzovoorts. En dat we op die manier van die diepten van God en van die dingen die de schrift ons openbaart, dat zo plat maken dat we met ons verstand dat proberen te beredeneren en dan van God, ik mag het niet zeggen, gemeente, maar dat we van God dan een soort Jozef Mengele maken. Vergeeft u mij die uitdrukking, maar zo is het toch. Dat we de Heer beschuldigen van hardheid en van oneerlijkheid. En dan worden wij slachtoffers en dan kunnen wij er ook niks meer aan doen. Maar gemeente, dan zijn we verkeerd begonnen. Dan zijn we helemaal verkeerd begonnen. De leerregels die zetten hun onderwijs over de verkiezing en de verwerping niet in de eeuwigheid in. Voor de zondeval. Maar na de zondeval. Gods raad gaat over verloren zondaren. Die al verloren zijn. Die niet ongelovig gemaakt moeten worden, maar die ongelovig en ongehoorzaam en opstandig zijn. Die allemaal van dezelfde lap gescheurd zijn. Daar zetten de leerregels in. En nogmaals, waarom God de ene zondaar met dat geloof begiftigt en de andere niet begiftigt. Ja, de Heere zegt bij monden van Paulus in Romeinen 9, hij ontfermt zich die hij wil. En hij verhardt die hij wil. En dan wordt er daar een mens sprekend ingevoerd. En ik hoor het eigenlijk al ook in de gemeente. En ik voel het ook in mijn eigen hart, gemeente. Ik ben niet anders dan u. Wat klaagt God dan nog? Als hij dat dan besloten heeft. En als hij dan de ene wel begiftigt en de andere niet begiftigt. Wat klaagt hij dan nog? Wie heeft ooit zijn wil wederstaan? Wie kan ooit tegen God zeggen, wat doet gij als hij mij niet met dat geloof begiftigt? Dat soort vragen, kent u ze? Worstelt u daarmee? Nou, ik bij tijden nog wel. Maar dan zie ik mezelf te veel als een slachtoffer. Als zo'n zielige kip die helemaal buiten zijn eigen, hij heeft geen verstand, maar buiten zijn eigen wil per ongeluk in dat water is gevallen. Dus daar gaat dat voorbeeld dan helemaal mank. We zijn niet per ongeluk tegen die boom der kennis en des goeds en des kwaads aangelopen. Nee, we hebben daar bewust van geplukt. We zijn niet per ongeluk bij God vandaan gegaan. Nee, we hebben bewust tegen God gerebelleerd. We hebben God op het hoogst misdaan. We verdienen straf. Een stroom van ongerechtigheden die heeft de overhand op mij. Als u in het recht treedt, Heere, dan heb ik geen recht. Dan heb ik geen mogelijkheid om zalig te worden. Ik kan niet bestaan voor u. En als je dat begint te begrijpen, gemeente. Dat je geen zielig mens bent. Maar dat je een zondig mens bent. Dan ga je de Heere ook gelijk geven. Heere, als u mij laat liggen. En als u mij niet begiftigt. Met dat geloof, ik kan niet zeggen, wat doet gij? Want ik heb het mezelf onmogelijk gemaakt. Ik ben die ongehoorzame, ik ben die verdorven zondaar. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht bestaan. En als de Heere dan wel in het hart gaat werken, zoals paragraaf 6 dat ook zegt, dan ligt dat niet aan die mens. Dan is dat niet omdat de remonstranten die zeiden eigenlijk, ja, kijk, al die mensen, allemaal zondig inderdaad, maar er zijn er toch nog een aantal die hebben ergens een heel gevoelig plekje in hun hart. En daar kan God dan op aansluiten. Dat gevoelige plekje. En dat zijn dan die uitverkorenen, waarbij God vooruitgezien heeft dat ze gevoelig zijn, dat ze gelovig zijn, en daarom heeft hij ze uitverkoren. Nee, gemeente, zo staat het niet in de Bijbel. Het hart van Adam was steenhard toen hij God de rug toekeerde. En het hart van Manasse was steenhard toen hij zijn zonen door het vuur liet doorgaan en verbranden als een offer aan de god Moloch. En het hart van Saulus van Tarsus was steenhard. Dood door de misdaden en door de zonde. Toen hij al die christenen uit de huizen sleepte, mannen, vrouwen, kinderen, om ze over te geven in de dood. Maar God gaat in dat dode, stenen hart werken. Naar het besluit van zijn wil. Dat voor ons dus verborgen is. Maar hij komt tot al die mensen met dezelfde boodschap. De boodschap is aan een verkorene niet anders dan aan een verworpene. Allemaal dezelfde boodschap. Wend u naar mij toe. Alle geen einde der aarde. Word behouden. Want ik ben God en niemand meer. In de breedte van dat gebaar breidt hij zijn armen uit. O alle geen dorstige, kom tot de wateren. En de Puritijnen hebben dat altijd uitgelegd uit Jesaja 55. Dat is de dorst van de mens. De onrust van de mens zonder God. Het leven dat als een grote ellende is. De mens die een strijd heeft op aarde, de moeite en de zorgen, dat veroorzaakt die dorst, of zoals Augustinus dat noemde, die onrust. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God, want God heeft ons tot zichzelf geschapen. Maar dan zijn er dus die ongehoorzamen, die welmenende nodiging horen, wend u naar mij toe, en die dat niet gehoorzamen. En er zijn er die onder diezelfde prediking zitten en die dat wel gehoorzamen. En dat niet omdat zij geloviger waren, maar dat zeggen ze dan bij terugleidend licht, omdat God door zijn genade dat geloof gewerkt heeft. En voor Gods rechterstoel, gemeente, zullen wij dat allemaal gaan erkennen. Wij zullen nooit tegen de Heere kunnen zeggen, dat doen we misschien nu wel, wat doet gij? En tegenspreken. En dan met een beetje wrok in je hart misschien nu zitten te luisteren van, ach, ik snap er allemaal niks van. En gemeente, wij moeten beginnen in het paradijs, waar God ons zo goed geschapen had. Volmaakt, zeer goed. En waar de mens door eigen ongehoorzaamheid, door ingeven van de duivel, tegen God zich heeft gewend. En nu komt God die gevallen mens achterna. Waar zijt gij? Zo komt hij ook vanmiddag tot ons. Ik las het voorbeeld van een dodencel. Jonge mensen, in Amerika heb je die nog. En ook wel in andere landen waar de doodstraf er nog steeds is. Daar zitten mensen soms jaren te wachten. Die hebben iemand vermoord of een ander erg misdrijf gepleegd. Die zijn veroordeeld tot de doodstraf en die worden in de dodencel gezet, wachtend op de dag van de executie. En het enige wat zo'n doodvonnis, hoe je dat kan ontlopen, dat is door een verzoek tot gratie in te dienen. Waarmee je dus wel erkent dat je schuldig bent en dat je straf verdient, maar dan pleit je op de gratie, op de genade. Of dat die doodstraf omgezet kan worden in levenslang of zelfs in vrijheidstelling. Nou, zo is ons leven eigenlijk ook. Al voelt dat misschien niet altijd zo, maar wij zitten eigenlijk in een soort dodencel. Want zo heeft de Heer het gezegd, de ziel die zondigt zal sterven. Wij liggen onder het oordeel van de drievoudige dood. We zijn geestelijk al dood. Dat is van nature zo, dus we zijn al dood. We zijn in die dodencel. We liggen te wachten op de voltrekking van het eeuwige vonnis. Als we lichamelijk sterven, dan zal dat eeuwige vonnis worden voltrokken. Maar nu komt God tot ons in die dodencel, in die dode toestand, en hij zegt: er is genade, overvloeiende. En dat voor de grootste der zondaren. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Wie ook maar in hem gelooft, die zal niet verderven, maar eeuwig leven. De heren, de dorstleerigen zullen dat in hoofdstuk 2 ook zeggen, die biedt zijn zoon aan in het evangelie. Aan alle volken en alle mensen zonder onderscheid. Al die mensen die onder het vonnis van de dood liggen. Niemand wordt uitgesloten van het aanbod van genade. Van dat verzoek tot gratie. En je hoeft eigenlijk alleen maar door het geloof je handtekening eronder te zetten. En ja, dat geloof is een gave van God. Maar wat doet nou die mens? Wat zullen mensen soms doen? De een die in die dodencel die zegt, nou ja, ik heb het hier eigenlijk nog best goed naar mijn zin. Ik krijg elke dag mijn eten en mijn drinken. En ik heb mijn krant en ik heb mijn televisie en ik heb mijn mobiel en ik weet allemaal niet. Ik heb het zo slecht hier nog niet. En die legt dat gratieverzoek opzij. En in een tweede cel zit een vrouw die zegt, nou, dat zal nog wel een poosje duren. Ik heb nog wel de tijd, dat komt nog wel. En ik heb nog wat andere dingen hier te doen. En een derde die zegt, ach, Ik kan wel een gratieverzoek indienen, maar ik geloof helemaal niet dat gehoor zal geven. Ik krijg toch geen gratie. Die is moedeloos en die denkt, laat maar zitten, het heeft toch geen zin. En geen van drieën dient dat gratieverzoek in. Nou, zoiets, gemeente, zoiets is het ook als wij onder het aanbod van genade zitten. Als de evangelieverkondiging tot ons komt, allen en eniegelijk. En we zeggen, nou dat komt nog wel een keer als ik wat ouder ben. Dan ga ik er wel aan denken. Als ik er meer tijd heb, maar nu heb ik het toch zo druk. Ik heb mijn bedrijf en ik heb mijn studie en ik heb dit en ik heb dat. En ik wil eerst nog een poosje leven en genieten van de dingen van dit leven. En die genade van God, ja, later. En een ander die zegt, nou ja, maar God zegt dat wel, maar ik lees ook zoveel andere dingen in de schrift. En ja, ik geloof ook niet dat God mij hoort en ik heb al zo vaak wat gevraagd, maar zal het wel voor mij zijn? Ik zal wel geen uitverkorene zijn. En je geeft geen gehoor. Zo laat de schrift ons weten, gemeente, hoe mensen daarmee om kunnen gaan. En nu is er in Amerika, gemeente, pas wel iemand die een gratieverzoek had ingediend. Die heeft nul op request gekregen. Die is niet gehoord, die heeft geen gratie gekregen. Maar gemeente, als een geroepen en als een gezonde dienaar van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die van zichzelf zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Zo waarachtig als hij leeft. Wie in zijn zonden en in zijn ellende tot hem vlucht. Wie een bevende hand uitstrekt naar de zoon van zijn kleed. Wie uit de diepten roept tot God. Terwijl hij zichzelf verfoeit in stof en as. Terwijl die God moet billijken, moet goedkeuren in zijn recht. Maar die toch een appel doet op Gods gratie, op Gods genade. Zo waarachtig als God leeft, gemeente, hij zal zo iemand nooit uitwerpen. Geloof deze goddelijke waarheid nou eens. Leg uw vinger daar nou eens bij. Heren, hier staat het toch. U hebt het toch zelfs gezworen bij uw eigen bestaan. Zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En als je dan denkt, ja maar dat durf ik zomaar niet. En ik kan toch zomaar niet geloven. Ach gemeente, we durven zoveel. En aan de andere kant, wat heb je te verliezen? Je hebt toch niks. Je bent alles al kwijt. Verdraai deze leer nou niet tot je eigen verderf. Dat is het derde wat in deze paragrafen te lezen staat. Hoe onvaste mensen en verkeerde mensen en onreine mensen deze leer verdraaien tot hun verderf. Met name op die twee woordjes eeuwig besluit. Kijk, dat zet mensen er natuurlijk buiten. En dat maakt het voor een zelfstandig en een verantwoordelijk en ja, wat voor mens dan ook, dat maakt het zo lastig. Die remonstranten die hadden het ook wel over genade. U kunt dat nog eens nakijken in hun vijf artikelen. Het derde artikel spreekt wel over genade. Maar zij verstonden de genade niet als eenzijdige genade, maar als helpende genade. Ik heb wel genade nodig, maar eigenlijk alleen maar om me een duwtje te geven in de goede richting. God doet wat en ik doe ook wat. Helpende genade. En daarom eindigt een remonstrantse prediking ook eigenlijk altijd in het appel. In de opdracht. Met daarbij de suggestie dat je ook zelf kunt geloven. Het ligt voor u klaar en het enige wat u hoeft te doen is geloven. En dan wordt het geloof gezien als God geeft dat geloof, maar dan moet je zelf geloven. Terwijl de leerregels zeggen, ja, de mens gaat ook zelf wel willen en geloven, maar dat is door de genade van de Geest die hem ook niet alleen het geloof geeft in de hebbelijkheid, maar ook in de dadelijkheid doet geloven, zodat het werkzaam wordt. Dat is allemaal het werk van Gods Heilige Geest. Maar onvaste mensen die verdraaien dat en die gaan af op hun gevoel en die gaan af op wat zij kunnen begrijpen. En ja, die maken karikaturen van deze leer. En die zeggen, ja, ja, als je kan doen wat je wil, je kan bidden wat je wil. Maar God hoort je niet als je niet uitverkoren bent. Dat lijkt, gemeente, heel logisch. Maar zo spreekt God nergens. En is het nou eigenlijk wel zo eerlijk, gemeente, om deze God die van zichzelf zegt dat hij een hoorder is der gebeden, dat hij een God is die ontfermt, dat hij een God is die geen lust heeft in de dood van de goddelozen, om die God in de schoenen te schuiven dat hij het gebed van ellendigen voorbij gaat? Nee, de schrift laat ons juist zien dat de zaligheid inderdaad eenzijdige genade is. En dat de mens dat niet kan pakken en dat de mens daar niet voor kan kiezen en dat het niet is desgene die wil en desgene die loopt, maar het gaat wel in de weg van het roepen en van het kloppen en van het smeken en van het belijden en van het hopen en van het aanhouden. De mens wordt niet als een stok en een blok ergens neergelegd en hij moet maar afwachten wat God gaat doen. Zo spreekt de schrift niet en zo spreekt de belijdenis ook niet. Het wordt ons voorgesteld. Het wordt ons aangeboden. En jongens en meisjes, wat doet nou een klein kindje, hè? Een kindje van een maand of 8, 9, 10, een jaar die in de kinderstoel zit en dan komt mama aan met dat potje met eten en een hapje. Wat doet dat kindje dan? Als het honger heeft natuurlijk. Dan gaat dat mondje open. Die moeder die komt met dat voedsel en het biedt het aan en dat mondje dat gaat open. Kun je daar een psalm bij verzinnen? Een mond die open gaat. De Heere zegt, doe uw mond wijd open. Opent uw mond. En eist van mij, vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En deze leergemeente is tot troost. Van wie? Voor de heilige en godvrezende ziel. Heiligen, die zijn niet heilig in zichzelf. Maar die zijn door de Heer apart gezet. Begiftigd met het woord. Die hij verkoren heeft om zijn woord te horen. Godvrezende. Die God hebben leren vrezen. Dat is wat anders dan dat je bang bent voor God. Al zit er wel een element in van ontzag. Maar godvrezende, dat wil zeggen, die buigen onder God. Die gehoor geven aan God. Op hoop tegen hoop. En die godvrezenden, die zijn bang voor zichzelf, die zijn bang voor de wereld, die zijn bang voor de zonde. En die zijn zo blij met deze leer. Iemand als Petrus bijvoorbeeld. Oh, wat had hij een kracht, wat had hij een vertrouwen in zijn eigen geloof en in zijn eigen wil en in zijn eigen volharding. Al zullen zij u ook allemaal verloochenen, ik geen zins en ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Wat een kracht had Petrus. Toen was het een ergernis, deze leer, en hij verdraaide deze leer. Maar toen was daar ineens die verloochening. Ik ken die mens niet. En hij zwoer Christus af. En toen die ogen van Christus op hem gericht, verwijtend, natuurlijk, ken je mij niet? Maar ook die ogen die hielden Petrus vast. En hij zag in die ogen dat woord wat Christus tot hem gesproken had. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Dus dat Petrus nog kon geloven, dat was niet dankzij zijn gelovige natuur. Maar dat lag alleen maar aan het gebed van Christus. Dat hij dat geloof gaf aan Petrus. En wat is Petrus er blij mee geweest? Wat is hij dankbaar geweest? Dat hij werd vastgehouden, dat hij werd begiftigd met dat geloof. Het is een onuitsprekelijke troost geweest. En hij is naar buiten gegaan en hij weende bitterlijk. En wat zal hij in zijn wenen gezegd hebben? Het staat er niet. En toen de Heer Jezus na de opstanding aan Petrus verschenen is, hij is van Simon gezien. Wat is daar tussen die twee besproken? De schrift zwijgt erover, maar gemeente, we kunnen het toch wel vermoeden op basis van andere schriftgegevens. Dat Petrus daar als een schuldenaar aan de voeten van Christus gelegen heeft en dat hij geroepen heeft en dat hij zijn mond wijd open gedaan heeft en dat hij zijn schuld aan de Heer bekendgemaakt heeft en dat hij gesmeekt heeft om genade. En toen heeft hij mogen ervaren. En gemeente, dat is een prediking ook vanmiddag onder ons. De Heere die betoont echt zijn welbehagen. Aan hen die nederig naar hem vragen. Ootmoedig in het besef dat God geen onrecht zou doen als hij mij voorbij gaat. Want ik heb hem niet geloofd. Ik ben in opstand gekomen. Mijn ziel is bezoedeld met duizend zonden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat zijn Godvrezende mensen, die hoor je dat soort dingen zeggen. Maar Heere, ik roep in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. In die weg, gemeente, begiftigt God mensen met het geloof. Dat is eigenlijk al geloof. Als je dat doet, als je in je gemis loopt, als je hart naar God uitgaat. Al durf je het niet voor geloof te houden, gemeente, maar het hoort er wel bij. Je hart roept uit tot God. Je kan God niet meer missen. Je ziel trekt naar Hem toe, die het leven is en het leven geeft. En je roept onder tranen uit, Heere, ik geloof, maar kom aan ongelovigheid te hulp. Maar tot wie anders zal ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Hoort aandachtelijk naar deze klanken, gemeente. Dat staat toch ook in Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar die klanken hoort. En die gaan ook roemen in het welbehagen. Het is niet dankzij mijn geloof. Het is niet dankzij mijn keuze. Maar het is alleen dankzij zijn welbehagen. En omdat hij in dat welbehagen besloten heeft om aan nederigen zijn genade te schenken. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Amen. zegen met dankzegging en gebed. Heere, wilt gij door uw geest de naprediker zijn? En geef u dat de dingen die wij getracht hebben uit te leggen ook toepassen in het hart. Heere, dat we ermee eens zullen zijn. Waar van nature boze mensen zijn. Verharde mensen, ongelovige, ongehoorzame mensen. En dat u geen onrecht zou doen als u ons voorbij zou gaan. Dat we het ermee eens zullen worden. Maar dat we het wonder mogen ontdekken in uw woord, Heere, dat gij u tot zulke mensen komt met dat evangeliewoord. Wilt gij dan zelf in ons hart dat geloof ontsteken? Laat ons onze mond dan maar wijd open doen. En onze vinger mogen leggen bij die dierbare beloften die gij aan zondaren hebt vermaakt. En geef ons zo werkzaamheden, Heere. Want ons leven hangt ervan af. En bewaar ons voor moedeloosheid en voor valse leidelijkheid. En het verdraaien van deze schriftwaarheden. Maar geef dat we, als we door dat geloof in u zijn verbonden, door een onuitsprekelijke troost, door dat woord mogen worden onderwezen. En dat uw kinderen ook een vaste gang in dat woord mogen hebben, om het uit genade van u te mogen verwachten. Ga met ons mee naar huis. Wees met ons in de week die we begonnen zijn. Sterk ons in alle dingen die er deze week te doen zijn. Het werk dat gedaan mag worden. De kinderen die nog weer naar school gaan. De jongeren. In de laatste weken ook voor de zomervakantie. Wees met ons, Heren, als we geen werk hebben of niet meer werken hoeven of niet werken kunnen. Wees met ons als we op vakantie gaan of zijn. Hoed en bescherm ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Breng ons op uw tijd ook weer samen. Wees ook met de familie Borg aanstaande dinsdagavond en ook aanstaande donderdag, als er de condoliansen zal zijn en er velen hun medeleven zullen betonen. Maar dan ook het afscheid aanstaande donderdag. De droefheid die er is. Maar Heere, laat de hoop dat leed mogen verzachten. En dat ze het hoofd omhoog mogen heffen. En bovenal door dat woord van uw genade, dat in het hart van hun vrouw, van hun moeder, van hun oma zo rijk gewerkt heeft, ook tot hen, voor hen tot troost mag zijn. Trek uw rechterhand uit, Heere, en vat hen die in de rouw zijn en in het gemis, wat eigenlijk nog moet worden ingeleefd, maar help u ze. En geef ons zo allen de sprake te horen ook van dit sterven, van dit zalige sterven. Geef ons de begeerte en de behoefte om ook zo dit leven te mogen eindigen en het eeuwige leven te mogen aanvangen. En hoor onze gebeden in de vergeving van alles wat niet was naar de reinheid van uw wil. We bekronen u met uw zegen en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers zingen wij tot slot. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Het 14e van 69.
Thank you.
ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.